Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het leukste social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over het vertrouwen in de overheid. Want niet alleen Groningers, maar ook veel Tweede Kamerleden vinden dat het te lang duurt voordat minister Wiebes de woningen in het Groningse aardbevingsgebied versterkt en de schade afhandelt. Vandaag debatteert de Kamer over het gaswinningsdossier. Niet alleen dat dossier, maar ook het klimaatbeleid en niet de nagekomen beloftes zijn slecht voor het vertrouwen. Heb je vragen erover? Heb je voorbeelden waardoor jouw vertrouwen in de overheid daalt, wil je oplossingen aandragen? Laat het ons even weten via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. WhatsAppen kan natuurlijk ook, dat nummer vind je op bnr.nl. Of bel 020-468-4x0 en stel je vraag live in de uitzending. We gaan maar één afspraak maken, lieve luisteraars. En dat is dat we het netjes houden en niet gaan schelden. Want ik kan me voorstellen dat er soms heel wat opgekropte emoties zitten. Maar laten we het gewoon op een hele beschaafde manier gewoon analyseren waar het vertrouwen geschaad is en hoe we dat eventueel kunnen herstellen. Want ik heb mensen bij me die daar echt goed antwoord op hebben en die daar ook dagelijks mee bezig zijn. Zoals de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. Ik heb ook emeritus hoogleraar innovatie en organisatie, filosoof Bart Notenboom bij me. En aan de lijn heb ik hoogleraar politicologie Tom van der Meer. Hij schreef het boek Niet de kiezer is gek, over het vertrouwen in de politiek. Heren, allemaal welkom. Fijn dat jullie er zijn. Wiebes scoorde punten toen hij vorig jaar aankondigde dat de gaskraan dichtgaat. Toch is het vertrouwen kleiner, dat veel Groningers vinden dat het veel te langzaam gaat. Ja, Reinier, is dat terecht?
Ja. Ja? Ik ben een aantal keer in Groningen geweest. Ik vind dat het heel erg lang duurt voordat de Groningers duidelijkheid krijgen. Ik ben bij de mensen in huis geweest, ik heb met ze gepraat, ik heb gekeken wat er in de gezinnen gebeurt, welke vragen er leven. Zorgen over je moeder die naar een verzorgingshuis moet, maar eerst moet verhuizen. Ja. Wisselwoningen. En geen antwoorden. En iedere keer weer horen, we zijn voor je bezig, maar het duurt nog even voordat je wat krijgt. Dat is funest voor vertrouwen. Iedere keer weer horen dat het wel je aandacht geeft en krijgt, maar dat je niet weet wat en wanneer, dan gaat het fout.
Ja, en maar waar kan het dan liggen, Bart? Dat het zo lang duurt. En dat, ik bedoel, is dat een bestuurlijke dwaling? Of is het gewoon dat het dossier te ingewikkeld is? Wat denk je?
Ja, ik denk dat er twee dingen zijn. Eén is incompetentie. Dat je dus oprecht bent en dat je een belofte doet. Je bent van plan om het gestand te doen, maar er doen zich allerlei onvoorziene problemen voor. Het is gecompliceerd en daar kan je weinig aan doen. Maar er zit toch meer achter. Ik denk dat politici te vaak in de verleiding komen om beloften te doen die ze niet gestand kunnen doen. En dat eigenlijk zelf ook al weten. En vooral als er een verkiezingstijd aankomt, dan komt er in de verleiding te doen. En dat is funest. Ja. Funest voor vertrouwen is beloften doen en die niet nakomen.
Nou Tom, jij schreef het boek Niet de kiezer is gek. Maar ja, kiezers zijn toch vaak verwend en chronisch ontevreden. Want die weten ook van dat de helft van de beloftes vaak niet nagekomen worden. Daar hebben we genoeg ervaring over de laatste tijd, toch?
Ja, nou wel meer zelfs. Ik geloof dat inmiddels ruim 90% van de kiezers denkt dat politici veel meer beloven dan ze waarmaken. Dus daar zijn we behoorlijk negatief over. En we weten ook dat eigenlijk over de hele wereld geldt dat de belangrijkste reden waarom mensen de politiek gaan wantrouwen is inderdaad omdat politici hun beloftes niet nakomen. Of als procedures niet eerlijk zijn. Als eigenlijk gewoon de kwaliteit van de overheid niet goed genoeg is. En dat is wel typisch iets wat je nu in Groningen ziet.
Ja. Krijg je veel kracht over Groningen, Reinier?
Nou, het bijzondere was dat er in het begin heel weinig klachten waren. Mm-hmm. Wij wisten dat er problemen waren. Toen dacht ik, moet ik erheen. Dus ik ben naar de mensen toegegaan en gevraagd, wat is er aan de hand? Wat speelt er? En soms is één klacht genoeg voor mij om aan de slag te gaan. Ja. Dus ik kreeg één klacht van een mevrouw in een huis waar de scheuren in zaten en die niet geholpen werd. En toen ben ik verder gegaan. En toen ik eenmaal met buurtbewoners bezig was in Appingedam op Wierde Zuid en keek naar de herstel van de woningen, wat er aan de gang was, toen kwamen mensen naar me toe en ook de actiegroepen kwamen naar me toe met de vraag of ik wat wilde doen.
Ben je al naar Wiebes gegaan met dit probleem?
Ja, ik ben een aantal malen naar meneer Wiebes gegaan. Ik heb natuurlijk, dat is nu ruim een jaar geleden, denk ik, hè, de grote beving. En vlak daarna was ik in Groningen en toen ging het over dat schadeprotocol wat er nog steeds niet was. Toen heb ik gezegd, dan moet het afgelopen zijn met die flauwekul. Dat heeft een beetje geholpen, want toen kwam het protocol. Dat heb ik ook met Wiebes besproken. Ik ben laatst weer bij hem geweest, omdat ik me zorgen heb over nog weer de uitzichtloosheid van de mensen die in de hersteloperatie zitten. Dus daar waar de woningen moeten verstevigd en versterkt, die weten ook niet waar ze aan toe zijn. Dat heb ik ook weer opnieuw bij hem op tafel gelegd.
Wat zegt hij dan als je daar? Want ik bedoel, het is een dossier wat nu al 2-3 jaar speelt.
Kijk, als het gaat over van wat is er aan de hand, dan zijn we het daar vrij snel over eens inmiddels. Want dat weten we allemaal. Maar we komen dan steeds weer bij die handelingsverlegenheid. Je wil iets doen als minister, je wil stappen zetten, maar het duurt heel lang. En ik denk dat er een paar dingen zijn gebeurd. Onder andere over de vraag van wie komt er nu voor herstel in aanmerking en wat moet er precies gebeuren. En daarna duidelijkheid kwam er weer onduidelijkheid. Dan is het wel heel moeilijk om weer terug te komen in de positie dat mensen je vertrouwen als je vervolgens weer iets gaat beloven. Maar dat leg ik wel op zijn tafel. En samen met de kinderombudsman ook gezegd van weet je wel wat er gebeurt met de sociale cohesie in Groningen? Want het samenleven daar wordt langzamerhand wel heel moeizaam.
Ja, nou is het ook zo dat je als je gezamenlijk slachtoffer bent, dat je één vaste, dat je met je ook één gezamenlijke fan krijgt, dat ook versterkend kan werken, toch Bart?
Ja, er is natuurlijk wel nog meer aan de hand. Hè. De burger heeft ook het gevoel dat zijn belangen eigenlijk niet voldoende worden behartigd en dat men bijvoorbeeld te veel toegeeft aan grote bedrijven die de overheid onder druk zetten, dat als ik mijn zin niet krijg in lagere energiekosten, soepelheid ten aanzien van milieumaatregelen, belastingontwijking, dan haal ik de werkgelegenheid hier weg.
Ja. Ja,
en we zagen dat, je ziet dat regelmatig gebeuren. En de ene partij is daar gevoeliger voor dan de andere. Dat is natuurlijk geen onzin. Ik bedoel, je wilt niet dat alle bedrijven weglopen. Maar ondertussen wordt de burger wel geconfronteerd met het feit dat hij zich niet kan permitteren om geen belasting te betalen. En die bedrijven op een manier wel. En zo. En dat stapelt zich op, die wrok. Hè, van het is ongelijk.
De weg wordt steeds groter ook.
Ja, en die weg die wordt groter. Dat verschil tussen wat ik als burger op mijn bord krijg. Ja. En de coulantie ten opzichte van belangengroepen, machtige belangengroepen. Dat pikken we niet meer.
Nee, precies. Tom, ik krijg hier een WhatsApp binnen van Hans Verhoog. En wat zegt, mijn vertrouwen in de gemeentelijke politiek is redelijk groot, maar in de landelijke politiek is gedaald tot nul. Waarom liggen de landelijke over de beloftes? Groeten Hans. Doet de gemeentelijke politiek het over het algemeen echt ook beter dan de landelijke politiek?
Nou, de gemeentelijke politiek wordt veel meer vertrouwd dan de landelijke. Mm-hmm. Daar zit echt wel een behoorlijk gat tussen. Dus de burgemeester wordt meer vertrouwd dan de minister-president en de gemeenteraad meer dan de Tweede Kamer. Maar daar moeten we wel een beetje terughoudend in zijn, want dat heeft ook mee te maken dat die gemeenteraad en die gemeentepolitiek zo weinig politiek is. Dus op gemeenteniveau staat heel vaak het idee voorop dat we gewoon moeten doen wat goed is voor de bevolking.
Ja.
Dus er wordt niet een hele grote heftige strijd gevoerd. Amsterdam is misschien nog een uitzondering, maar de meeste plekken in Nederland is het allemaal heel erg respectvol naar elkaar. En burgers hebben een hekel aan politieke strijd. En daardoor is het makkelijker voor op de gemeenteniveau om dat vertrouwen hoger te brengen. Maar tegelijkertijd zien we nu dat er steeds meer taken naar die gemeenten gaan. Dus die gemeentes gaan over steeds meer dingen belangrijke besluiten moeten nemen. Waardoor je kan verwachten dat er grotere politieke strijd gaat komen, waardoor het vertrouwen omlaag zal gaan. En dat is niet eens erg, want wat goed is voor een democratie is niet altijd goed voor het vertrouwen.
Oké, dat klopt. Even een vraag die ik ben. Waar ligt de grens volgens jullie tussen de kiezer serieus nemen en populisme?
Kijk, populisme, ik vind dat eigenlijk niet eens zo heel relevant of het populisme is vanuit mijn vak, hè, en dingen die ik moet doen. Er komen natuurlijk ook heel veel mensen bij mij die misschien wel populistisch denken, maar een serieus probleem hebben met de overheid. Die zijn net zo welkom als ieder ander. Dus voor mij zit het er heel erg in, maar zoals we net ook begonnen, hè, als de overheid iets toezegt, een procedure bedenkt, mensen daar gebruik van moeten maken, dit is gedwongen vaak, hè. Mm-hmm. Je kunt niet anders dan naar de gemeente, of je kunt niet anders dan naar het UWV, of je moet naar de SVB, of je moet naar de Belastingdienst, dan moet het op een goede, nette manier gebeuren. En wie dat ook is, dat maakt mij niet uit. En voor iedereen spring ik in de bres, daar waar dat fout loopt. Dus ik ben niet zozeer aan het kijken van is het populistisch of is het anders of is het links of is het rechts. Maar is het gewoon, neemt die overheid die burger nou echt serieus?
Ja. En echt
luistert die echt goed?
Ja, ga je gang dan.
Ja, dat is inderdaad ook echt heel erg belangrijk. Want wat vaak wel wordt vergeten is, in Nederland is het vertrouwen in de politiek nog relatief hoog. We klagen er heel vaak over, maar vergeleken met bijna alle landen om ons heen is het vertrouwen hier behoorlijk hoog. En een van de redenen daarvoor is dat wij een kiesstelsel hebben waarbij elke stem gehoord wordt. Dus zelfs wantrouwende burgers, of boze burgers, zoals we ze tegenwoordig lijken te noemen, die hebben een stem in het parlement. Dus die voelen zich gehoord, die worden meegenomen in het hele proces. Die zitten in het parlement. En daardoor blijven ze bij de politiek betrokken. En dat bevestigt alleen maar dat je burgers gewoon serieus moet blijven nemen, moeten blijven horen. Als je Nederland vergelijkt met Engeland, dan zie je wat er gebeurt als we dat niet doen. In Engeland had bijvoorbeeld de United Kingdom Independence Party, een beetje de equivalent van de PVV, die haalde meer stemmen procentueel gezien dan de PVV in Nederland. Maar die kreeg maar één zetel in hun gigantische parlement. Dus dat parlement dat kent bijna niet die wantrouwende kiezers. Die zitten daar niet in, dus die konden niet meepraten. En ja, Brexit is mede daarvan.
En dan krijg je daar ook aan te zien. En dat hebben ze toen met de Brexit ook duidelijk laten weten dat ze daar wel hun stem konden laten horen.
Dan krijg je van die grote tegenreacties. En
we gaan het dadelijk hebben over het referendum als een goed instrument. Maar ik moet even naar een korte break. Heb jij een vraag hierover? Laat het ons even weten via Twitter, het BNR, via Facebook. Of bel even naar de studio 020 468 4x0. 020 468 4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, vandaag hebben we het over vertrouwen in de overheid. En je kan je vragen stellen via Twitter, het BNR, via Facebook. Je kan WhatsAppen, dat nummer staat op bnr.nl. Of je mag even bellen naar de studio 020-468-4x0. Bij mij, tenminste aan de lijn, heb ik hoogleraar politicologie Tom van der Meer. Hij schreef het boek Niet de kiezer is gek. En in de studio emeritus hoogleraar innovatieorganisatie filosoof Bart Notenboom. En natuurlijk ook de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Heb je een vraag, heb je een probleem met de overheid? Nou, de ombudsman is hier, hoe beter kan je het willen? Dus laat het ons weten, 020-468-4x0. Heren, voordat we verder gaan, ga ik jullie even de feiten of fabels voorleggen. Het is heel simpel, ik doe een stelling, je zegt feit of fabel en eventuele toelichting komt erna. We beginnen bij de eerste. Het referendum is het ideaal instrument om vertrouwen in de politiek te winnen. Feit of fabel, Bart?
Sommige dingen zou het kunnen, andere dingen niet.
Fabel.
Fabel. Tom?
Fabel. Fabel.
Mooi. Dan gaan we naar de volgende. Mensen leunen te vaak en te veel op de overheid. Met zulke hoge verwachtingen kan het alleen maar fout gaan met het vertrouwen. Feit of fabel, Reinier?
Feit.
Tom?
Feit.
Fabel.
En dan gaan we naar de laatste. We leven in een democratie. De mensen krijgen dus de leiders die ze verdienen. Feit of fabel?
Feit.
Ja, kijk eens naar autoritaire landen, hè?
Nee, feit of fabel, we kunnen dadelijk toelichten. Feit of fabel, ja.
Fabel.
Fabel, goed zo, Tom.
Feit.
Feit. Oké, nou, we hebben een beetje discussiepunten, dat vind ik altijd fijn. Laten we beginnen bij de tweede, want daar waren de meningen verdeeld. De eerste bij het referendum is een ideaal instrument om het vertrouwen in de politiek te winnen. Zijn jullie allemaal een fabel?
Ja, ik zei fabel.
Ja, je zei allemaal een fabel. Jij was toch een beetje terughouden?
Ik zei soms niet.
Ja. Maar als je moest kiezen?
Nou, op lokaal niveau kan het denk ik beter dan op landelijk niveau. Laat ik het daarop houden.
Ja, en waarom zei je het omdat
volgens
het een fabel
is? Volgens mij is
het
toch niet zo relevant.
De kiezer is de ideale manier om zijn stem te laten horen.
Nou, afhankelijk van de vorm van het referendum. Een correctief referendum is een heel belangrijk en heel nuttig instrument. En het is ook, ik vind het bizar dat de overheid dit vorig jaar, of de regering dit vorig jaar heeft teruggetrokken. Maar het is niet zo dat referenda leiden tot meer vertrouwen. Er is een heel gaaf Zwitsers onderzoek dat laat zien dat het kunnen houden van referenda leidt tot een heel klein positief effectje op het vertrouwen. En het echt organiseren ervan een heel klein negatief effectje en die heffen elkaar op. Maar dit is gewoon weer een voorbeeld van wat goed is voor de democratie. Namelijk referenda is niet per se goed voor het vertrouwen.
Oké, dat is duidelijk. Ik denk dat het ook jouw redenering was, René.
Ja, nou ja, op zichzelf genomen, burgers mee laten praten over de belangrijke dingen die hun dagelijkse leefomgeving aangeven, is heel belangrijk. Mm-hmm. Maar dat daarmee ook het vertrouwen terugkomt, dat is niet een één-op-één relatie.
Precies. Ik ga de volgende dan, want daar waren de meningen verdeeld over. Dat was eigenlijk een stelling die John F. Kennedy zei, van vraag niet wat je land voor jou kan doen, maar wat jij voor je land kan doen. Dat is eigenlijk de basis ervan. Mensen leunen te veel op de overheid. Met zulke hoge verwachtingen kan het alleen maar fout gaan met het vertrouwen. Jij zei dat het een fabel was, Bart.
Nou ja, ik denk... ik wou eigenlijk ingaan op die kwestie van het volk krijgt de leiders die het verdient, hè?
Ja. Dat was de laatste, komen we zo. Maar laten we eerst deze doen, alsjeblieft.
Oké.
Ja, mensen leunen te vaak op de overheid. Met zulke verwachtingen kan het alleen maar fout gaan met het vertrouwen.
Ik denk het wel. Ik denk het wel dat ze de overheid overschatten in wat de overheid in staat is te doen. En dat de overheid dat zelf ook niet tegenspreekt. Dat die suggesties werkt dat ze het inderdaad kunnen. Want daar win je ook stemmen mee als politicus. Dus die verwachtingen worden ook gewekt. Maar die verwachtingen zijn vaak niet reëel.
Nee. Oké. En dan de laatste, want daar gaan we het over hebben. Dus,
mag ik nog heel even... Ja, ik vind het wel even belangrijk, nog heel even bij die tweede. Het zijn inderdaad voor een deel politici die hoge verwachtingen wekken. Maar het zijn ook media die dat soms doen. In verkiezingstijd wordt inderdaad gedaan alsof we in Nederland een klein Amerika zijn. Waarin Rutte en in het verleden bijvoorbeeld Diederik Samson of daarvoor Job Cohen kunnen uitmaken wie de volgende premier wordt. En die gaat dan bepalen of iemand €1000 terugkrijgt van de belasting of zo. En dan moet er een compromis gesloten worden dat we niet uitleggen. Dus media spelen hier ook een rol in. En waarom ik hier zei dat het een feit was, is dat we hebben heel veel kritiek in Nederland op de regering. We zeggen heel vaak dat het vertrouwen te laag is. Maar voor een democratie is het vertrouwen hier ontzettend hoog. Er zijn bijna geen landen in de wereld waar meer dan 2/3 van de mensen vertrouwen heeft in de regering. In Nederland ligt het iets boven de helft. Maar de enige landen waar meer dan 2/3 van de mensen vertrouwen heeft in de regering, dat zijn landen als China, Qatar, Azerbeidzjan, Singapore. Dat zijn niet de meest democratische landen van de wereld. Dus misschien ligt onze lat ook wel een beetje te hoog.
Oké. Okay. En dan de laatste, we leven in een democratie. De mensen krijgen dus de leiders die ze verdienen. Ja, Bart, daar wil je op ingaan.
Ja, nou ja, je hebt die autoritaire leiders. Noem maar op, Poetin, Erdogan, de Chinese leider Xi. Orbán in Hongarije enzovoort. Die claimen allemaal, we zijn een democratie, want we zijn verkozen. Wat ze achterhouden is dat de constitutionele rechten worden verwaarloosd, de vrijheid van meningsuiting, et cetera. En dus ze verkiezen een leider en die profileert zich als: ik kan de problemen oplossen en ik begrijp het volk, dus ik heb allerlei rimram eromheen niet nodig, want ik ken het volk en je kunt op mij vertrouwen. En wat er dan in feite gebeurt als het fout loopt, dan vinden ze een of ander zwart schaap, hè, om de schuld op te
schuiven. Maar dat zijn nou niet echt de democratie waar wij ons aan meten als Nederland. Maar als je kijkt naar Nederland, waar we echt zeg maar de mogelijkheid hebben om te kiezen, waar we ook echt in onze vrijheid van meningsuiting wordt redelijk gerespecteerd in het land.
Ja, dat vertrouwen in de regering, de onderzoeken die ik ken, die zeggen dat Nederland nog vertrouwen heeft in het systeem, in de democratie. En ik denk dat ze om zich heen kijken en zeggen van: ja, het is niet perfect, maar kijk eens naar die autoritaire regimes. Tel uit je winst. Maar minder vertrouwen hebben in individuele politici in de manier waarop zij zich gedragen ten aanzien van hun eigen carrières en dergelijke. En dat daar het verschil ligt.
Oké. Ik ga naar
Maar dat is ook goed, hoor. Het is goed dat burgers niet zoveel vertrouwen hebben in politici. Wat je in de democratie wil, is dat mensen inderdaad de regels, de procedures van de democratie steunen. Mm-hmm. Maar je wil juist dat burgers heel erg sceptisch zijn over die politici. Want juist een beetje een sceptische houding zorgt ervoor dat je die politiek gaat volgen, gaat monitoren. Dat je politici die niet functioneren afrekent. Dat je actief wordt. Dus we willen juist sceptisch over die politici.
Oké, dat is duidelijk, ja. En dat, ja, ik denk. Hoe kijk jij daarna als ombudsman? Want ja, jij hebt die skepsis ook nodig, neem ik aan.
Ja, die skepsis is heel belangrijk. Ja. Die skepsis is ook de manier waarop een overheid kan leren. Hè. Als het gaat over de grote verkiezingen, dan denk ik, ja, waarom zijn verkiezingen belangrijk? Het is al heel vaak gezegd. Maar het is ook om af te rekenen met de dingen die je niet goed vond in de periode die je achter je hebt. Dus je kijkt naar de toekomst. Het dwingt mensen naar voren te kijken. Wat zou ik dan willen? In mijn vak en met mijn collega's kijken we natuurlijk heel erg naar: wat kunnen overheden, een gemeente, de belastingdienst, de toeslagen, noem ze allemaal maar op. Wat kunnen die leren van die hele kritische mensen? Dus ik heb die kritische mensen heb ik heel hard nodig. En soms vind ik het een beetje zeurkousen. Mm-hmm. Maar vaak zit er zelfs bij de goede zeurkous echt iets wat er aan de hand is en waar wij mee aan de slag gaan. Dus die skepsis, dat ik moet niet zeggen dat je een soort van gestold wantrouwen moet hebben, maar die echte kritische houding naar die overheid, met een reële verwachting over wat die overheid wel of niet kan, dat is voor ons werk heel erg belangrijk.
Belangrijk, ja. Adrianus, goedemorgen.
Hey Jurgen, goedemorgen. Ik heb eigenlijk een opmerking en dan heb ik ook een vraag. En de opmerking is eigenlijk gewoon van: Nederland mag toch wel een constitutionele monarchie zijn of een democratie, maar Nederland is beslist geen constitutionele rechtsstaat, want wij hebben geen constitutionele rechters in ons systeem.
Ja, oké.
Dat is mijn opmerking. Ja. Maar ik heb mijn vraag. Het andere woord voor minister, dat is dienaar. En een dienaar die dient. En ik zie onze Nederlandse overheid totaal niet dienen. Ja, zij dienen wel het belang van het grote geld. Dat merken we allemaal. En daarom trekken we ook gele vestjes aan om dat eerlijker te verdelen. Maar wanneer gaat de Nederlandse staat eigenlijk gewoon zijn verantwoording nemen en handhaven en dienen naar het volk, het publiek? Ziekenhuizen vallen om, banken mogen dat weer niet, et cetera, et cetera.
Ja, Bart.
Ja, ik denk dat er werd net gezegd, skepsis is goed. We moeten kritiek kunnen uitoefenen. Maar men heeft nu het gevoel dat die kritiek geen effect heeft.
Ja.
En daar ontstaat dan het wantrouwen uit. En ik denk inderdaad wat net gezegd werd over die belangen. Kijk, een spel dat grote bedrijven spelen is als ik mijn zin niet krijg ten aanzien van lage belastingen, belastingtolerantie van belastingontwijking, lage energieprijzen, dat mensen soepel zijn met milieumaatregelen. Er zit een dreiging achter van grote bedrijven, van als wij onze zin niet krijgen, dan verplaatsen we onze werkgelegenheid naar het buitenland. Daar zijn mensen boos over, maar het is natuurlijk wel een punt. Hè? De regering wordt wel geconfronteerd met het feit van als ik de duimschroeven aandraai, dan loop ik dat risico, dat is niet in het belang van het land dat ik die werkgelegenheid verlies, en laat zich daardoor onder druk zetten dingen te doen waar de bevolking boos over
is. Ja, de regering is eigenlijk tussen een wall en een hard place, Tom. Wat zouden ze kunnen doen om het vertrouwen te herwinnen?
Ja, het belangrijkste is, het vertrouwen is niet verloren. Het vertrouwen is niet hoger of lager dan vroeger. Maar als je het vertrouwen wil herwinnen, zou je kiezers ook structureel aan je moeten willen blijven binden. Dat betekent dat je duidelijk zelf ook met verhalen komt voor de verre toekomst.
Ja.
Van hoe moet het land eruit zien? En dat gaat wel eens fout met partijen die de regering ingaan. Dat ze het compromis, het regeerakkoord, dat ze achter de schermen hebben gesloten, gaan zitten verdedigen. Ja. Want dan heb je kiezers die hebben geen idee waarom deze compromissen gesloten zijn. Waarom D66 en ChristenUnie eruit komen. En dan zien ze ook nog eens een keer dat hun partijleiders dat compromis gaan verdedigen en niet hun eigen visie uitdragen. En dat is een recept voor teleurgestelde kiezers die afhaken.
Ja, dus we moeten daar maar eens mee rekenen.
Ik wil maar wat heel goed gaat, even een heel belangrijk wat heel goed
kort,
gaat.
Heel kort, want ik moet daar eruit.
Nederland is een van de minst corrupte landen van de wereld. Ja. Dus politici die in Nederland, daar kunnen we echt wel heel trots op zijn, die gaan niet zo heel erg voor het eigen belang. Die gaan misschien voor hun partijbelang, maar we zijn niet corrupt. En dat is een hele belangrijke reden waarom het vertrouwen in de politiek hier nog behoorlijk hoog is.
Oké, dat is ook fijn om mee te nemen, dat we tenminste de corruptie hier goed beteugeld hebben. Ik wil je bedanken, hoogleraar politicologie Tom van der Meer. Hij schreef het boek Niet de kiezer is gek over het vertrouwen in de politiek. Reinier en Bart blijven het volgende half uur nog bij me. Heb jij nog vragen? Laat het ons weten via Twitter, @BNR, via Facebook. Of bel even, net als Mike, die staat te wachten en die gaat zo zijn vraag stellen. 020-468-4. Ik heb een heleboel WhatsAppjes, hele lange WhatsAppjes. En die gaan we in de tweede half uur behandelen. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, je luistert naar Ask Me Anything, het leukste social radioprogramma van Nederland. En we zijn heel blij dat je luistert. Vandaag mag je ons alles vragen over het vertrouwen in de overheid. Want de Kamer debatteert over het gaswinningsdossier. Niet alleen dat dossier, maar ook het klimaatbeleid en niet nagekomen beloftes zijn slecht voor het vertrouwen. Heb je vragen hierover? Heb je voorbeelden waardoor jouw vertrouwen in de overheid daalt? Laat het ons weten via Twitter, @BNR, via Facebook. Je kan me mailen, askme@bnr.nl, of je mag even bellen naar de studio. 020-468-4x0 en je vraag live stellen in de uitzending. Mijn gasten, de nationale ombudsman Reinier van Zutphen en emeritus hoogleraar innovatie en organisatie, filosoof Bart Notenboom. We hebben wat bellers hier aan de lijn. Laten we even op hun vragen ingaan. En dan begin ik met Mike. Mike, goedemorgen.
Hoi, goedemorgen. Ja, hoi. Ik geloof best dat Nederland geen corrupt land is, dat democratisch land is. Ik denk dat veel mensen daarmee eens zijn.
Mm-hmm.
Maar wat je wel merkt is bijvoorbeeld dat de overheid wel de grens opzoekt met de burgers. Bijvoorbeeld brandstofprijzen die stijgen, zorgkosten die stijgen, het klimaatakkoord wat ze misschien door onze strot willen duwen, om het zo maar te noemen. En daardoor merk je toch wel dat er een soort kloof ontstaat tussen overheid en burger. Dat de overheid niet voor de burger staat, maar het is toch... Tenminste, ik krijg dat gevoel dat steeds het randje wordt opgezocht met de burger. En dat wekt natuurlijk wanvertrouwen en frustratie op, zeg maar.
Ja, maar Mike, ik hoorde laatst ook iets, een belangrijke ding in die discussie van het klimaatakkoord. Laten we dat even, wil ik even aan je voorleggen, hoe jij daar tegenaan kijkt. Men zegt van ja, het is de burger die het gelag betaalt en niet de grote vervuilers. Maar toen hoorde ik iemand terecht zeggen, ja, maar je kan de grote vervuilers gaan belasten, maar die gaan gewoon de prijs doorberekenen naar de burger toe, waardoor die het uiteindelijk toch verdient. Hoe dat ook links op rechts van gaan, met z'n allen die prijs moeten betalen als we naar een beter klimaat willen.
Klopt, maar is dat dan eerlijk? Want het gaat wel om eerlijkheid, als je zo bekijkt. Ja. Wat is dan eerlijke... Ja, want ik zag dus op het programma dat grote bedrijven iets van 60% of 70% de oorzaak waren van de vervuiling. Mm-hmm. En de huishoudens iets van 30%. Ja, maar zoals jij net zei, dat het dan toch wordt doorbreken naar de burger. Dan is de burger alsnog hier de dupe van. Dus wie beschermt dan de burger? Want de overheid zegt dan, ja, wij kunnen er niks aan doen. Ja. De bedrijven zeggen, we berekenen jullie door. Wij als burger zijn toch wel de kwetsbare hier in de samenleving. En vandaar dat ik ook zeg, dus dat die kloof ook groter wordt tussen overheid en een burger, zeg maar.
Ja. En hier is het een soort duivels dilemma voor jou ook. Van ja, want je wil de burger beschermen tegen wat de overheid doet. Dat is je taak ook. Nu zegt de overheid, oké, we gaan het klimaatakkoord uitvoeren. Tenminste, dat is het idee. Het last komt het grootste deel bij de burger terecht. En niet bij de vervuilers. Maar ja. Net wat ik net zei, als je het bij de vervuilers legt, komt het uiteindelijk toch weer bij de burgers neer.
Ja, ik denk dat de rekening door ons allemaal wordt betaald, ja. Door bedrijven en door burgers. En dit plan zit te bepalen verdeling van die lasten en die extra kosten. We moeten wel aan de slag met het klimaat, dat weet ook allemaal. Daar gaan we het nu niet verder over hebben, maar er is iets aan de hand en er moet wat gebeuren. Ik denk dat het wel heel erg belangrijk is dat we ook laten weten aan de grote bedrijven wat we van ze verwachten. Ja. Dat we als burgers in dit land ook zeggen, weet je, de bedrijven zijn er niet voor zichzelf. Zoals de overheid er voor de burgers is, zijn de bedrijven er uiteindelijk ook de dingen die ze maken, wat ze produceren. Dat moet ten goede komen aan degene die in Nederland, in Europa, weet je, leven, wonen en werken. En als die opdracht bij de bedrijven op die manier wordt gezien, dan is er ook een basis om samen te praten over wie die kosten gaat dragen. Dan kan een bedrijf blijven bestaan en dan kan een burger genieten van een klimaat wat fatsoenlijk is.
Ja. Hier is een misverstand. Neem bijvoorbeeld de belasting op CO2. En dan kan je wel zeggen dat de bedrijven die gaan dat doorberekenen. Maar het gaat erom dat die belasting op CO2 een stimulans geeft voor alternatieve vormen van energie. Twee dingen. Dus je verdient er geld mee. Mm-hmm. En daarmee kan je ook projecten financieren. En bijvoorbeeld die burger ontlasten in de kosten die hij moet dragen bij het milieu. Dus het punt is niet van gaan die bedrijven het doorberekenen, maar geeft dit een stimulans voor alternatieve vormen van energie. En het gekke is dus dat een kabinet dat het heeft mondvol heeft van marktwerking. Nou, dit is een ideale vorm van marktwerking. Door een hoge CO2-prijs stimuleer je activiteiten om voor nieuwe energie. Maar wat doet deze overheid? Die doet dat niet. En die gaat wel projecten goedkeuren en financieren in een soort van planeconomie. Hè?
Ja. Ja, het is.
Ja, weet je, vraag mij niet hoe het klimaatakkoord uiteindelijk uitgevoerd moet worden. Als ik er naar kijk, dan denk ik vanuit het perspectief van de burger is het heel belangrijk. Hè, dat er een leefomgeving is die gezond en veilig is voor henzelf en voor de kinderen. Ja. Dat er producten worden gemaakt die verantwoord zijn. Dat we ook kijken naar ons reisgedrag. Er zijn een heleboel dingen die daarbij aan de orde komen.
Doen, ja.
En dat moet je echt samen doen. En als we zeggen van ja, aan de ene kant hebben we het eigenlijk maar drie grote groepen. Dat is één, de overheid die blijkbaar voor zichzelf bezig is. Bedrijven die alleen maar voor zichzelf bezig zijn en burgers die alleen maar last hebben van die twee, ja, dat is niet een samenleving waarin wij het klimaat gaan beheersen.
Nee, dan gaan we alleen maar met elkaar in de clinch komen over het klimaat en dat is juist niet de bedoeling. Timo, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Jurgen met Timo. Ik vroeg me het volgende af, als de kennis neemt steeds meer toe in de samenleving, zelfs exponentieel heb ik het idee. Mm-hmm. Maar de termijn waarin de mensen algemeen gevormd worden, die blijkt ongeveer hetzelfde. Dus mijn vraag is eigenlijk, zou de algemene vorming niet moeten worden verlengd om een gedeeld gezond verstand overeind te kunnen houden?
Dat vind ik een filosofische vraag van Bart.
Ja. Nou ja, langer onderwijs, dat weet ik niet. Ik denk een andere manier van onderwijs. Dat je zodanig onderwijs geeft dat mensen er verandering gewoon gaan vinden. En dat ze het ook gewoon vinden dat verwachtingen niet uitkomen. Dat je leert leven met die onzekerheid en dat risico. Dat je het kunt incasseren, dat je daar flexibel in bent. En dat je leert creatief te zijn, in te spelen op veranderingen en daarmee te leven.
Ja, ik denk dat het een hele goede is dat je het burgerschap gaat veranderen op school. En niet alleen maar de cognitieve kennis van kinderen voor, maar ook dat je gewoon leert van hoe ga ik gewoon om als burger met wat er gebeurt in het land.
Ja, en hoe ga ik om met onzekerheid en hoe doen we dat ook samen, in samenwerking, in groepen?
Ja, nou vind ik een mooi antwoord. Mevrouw Visser, goedemorgen.
Een goedemorgen met mevrouw Visser. Ik heb een vraag over belastingen. Mm-hmm. Momenteel betaal je belasting over je spaargeld. En dat is normaal, dat begrijp ik. Maar als je nou je hele leven hebt gespaard om een pensioentje op te bouwen, omdat je dus bij je werkgever geen pensioen opbouwt, en de overheid gaat er nu maar van uit dat je 4% rente op dat bedrag krijgt, dan is dat toch wel een beetje zuur. Waarom kunnen ze niet gewoon kijken wat je dus precies krijgt over dat bedrag? En... Wat wil ik nou zeggen? Ik ben even de draad.
Ja. Ik begrijp je punt al, mevrouw Visser. Want dat hebben we laatst hetzelfde hier. Van ja, in principe betaalt je meer rente dan dat je verdient. Of je betaalt meer belasting dan dat je verdient over je vermogen. Door je eigenlijk je vermogen aan het interen bent ten koste van de belastingen. Dat zou je wel vaker op je bureau hebben gehad, denk ik, het probleem.
Ja, klassiek antwoord van de ombudsman is dan: dit zijn wet en regelgeving en besluiten. En daar mag ik niks over zeggen. Maar ik vind er natuurlijk wel iets van. In de zin van dat als je het hebt over vertrouwen. Want dat is het onderwerp van dit uur. Dan moet je je realiseren dat als je aan de ene kant bijna geen rente krijgt op je spaargeld, maar je wordt voor de fiscus wel alsof het 4% is, wat gewoon niet waar is, dat mensen dan niet denken, nou, dat is nou heel betrouwbaar wat hier gebeurt. Dus je moet, hoewel die regels er zijn en niks er niet kan veranderen, vind ik wel dat overheden moeten nadenken over de impact van regels die ze maken en uitvoeren op het gevoel wat mensen hebben over die overheid. Want uiteindelijk, vertrouwen heeft toch iets te maken met van, ik laat dingen ook veilig over aan anderen, zonder dat ik me daar zelf zorgen over hoef te maken. Dat betekent vertrouwen. En dat kun je op allerlei manieren beschadigen en wegnemen. Onder andere door 0,01% rente op je spaarrekening te krijgen. Maar als je het hebt, moet je er wel 4% belasting over betalen.
Maar dat bedoel ik. Ik bedoel, ziet de overheid dat of hebben ze zoiets van, nou, het is lekker inkomen voorlopig, laat het, zolang het niet helemaal de spuigaten uitgoopt.
Ik denk dat de overheid, als je met ze gaat praten, met mensen, daar heb je misschien wel gelijk in. Maar dat het niet in de genen zit van de overheid, om het maar even heel breed te noemen, dat ze zichzelf iedere keer bij de les houden als ze dit soort regels maken. Dus ik ben heel erg ervoor dat die skepsis of kritische massa, of noem het maar, kritische ombudsman, maar ook anderen, wel steeds blijven roepen tegen de mensen die regels maken, waar ben je eigenlijk nou mee bezig? Juist. En voor wie doe je dat?
Ja, nee, terecht.
Ja. Ja, en er is ook een oplossing voor. Hè? En er wordt al heel lang over gepraat. Dat je zegt van, niet de huidige rente telt, maar een of ander gemiddelde over een langere periode, waardoor die rente lager is. En ik voeg er nog even aan toe. Het is natuurlijk niet alleen de particulieren, maar ook de pensioenfondsen die in problemen komen. Hè? Ja. Met die lage rente. Want dat betekent dat ze onvoldoende reserves hebben en dan premies moeten gaan verhogen of uitkeringen moeten gaan verlagen. Dus het is echt een probleem. En er is een oplossing voor. En het is mij eerlijk gezegd niet duidelijk waarom die niet genomen wordt.
Nou, Jeroen, goedemorgen.
Goedemorgen, met Jeroen Sipsma.
Hi Jeroen.
Ik had een vraag. Ik heb jullie gehoord de afgelopen 3 kwartier. En heb zelf ook iets beleefd. Er was een burger met rotsvast vertrouwen in onze overheid. Ben ook zelfstandig ondernemer, 60 man personeel. Mag iedere maand 10.000 euro belasting betalen. En op een gegeven moment kocht ik een monument. Ik kreeg op de renovatie de belasting terug. Samen met 100 andere bewoners van het complex aangevraagd. 20 mensen in ons complex hebben ook daadwerkelijk de BTW teruggehad. En ik behoor tot de 80 woningen die dat niet hebben gehad. Gaan procederen, uiteindelijk terechtgekomen bij de Nationale Ombudsman. Uw voorganger. En uiteindelijk werden wij in het gelijk gesteld. Werd de minister gesommeerd om de Belastingdienst te dwingen om die BTW terug te geven. En dat is uiteindelijk niet gebeurd. Uiteindelijk naar de politiek gegaan, in Den Haag, gelobbyd. En dan praten we over eigenlijk een gemiddelde burger die dat hele traject met advocaten en helemaal door moet gaan. En uiteindelijk is de slotsom: ga maar naar het Europese Hof, want er is nu rechtsongelijkheid ontstaan. En dat kan je alleen aanvechten bij het Europese Hof. En de ombudsman heeft het, zeg maar, losgelaten, Politiek Den Haag heeft het losgelaten. En ik blijf een soort verdwaasd achter met het idee van, ja, waar moet je nou vertrouwen in hebben? Ja. En dat soort situaties, en dat draag je dan ook mee, dat iedere keer als je dan dingen...
Jeroen, ik moet je onderbreken, want ik moet naar de break, maar je punt is duidelijk, je hebt je punt heel duidelijk gemaakt, en ik denk ook dat we even de break gaan gebruiken, zodat Reinier even erover kan nadenken wat hij jou hierop kan beantwoorden, want ja, de ombudsman heeft het ook laten gaan. Heb jij nog vragen? Laat het ons weten. 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, vandaag hebben we het over vertrouwen in de overheid. En je kan je vragen stellen via Twitter, @BNR, via Facebook. Of je mag me even bellen. 020-468-4x0. Bij mij de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen en emeritus hoogleraar innovatie en organisatie, de filosoof Bart Notenboom. Maar ik ga eerst even naar Thomas van Zijl. Die zit op de tech-infrabeurs, of de tech-innovatiebeurs.
Nee, de infratechbeurs.
De infratech, dat was bijna de buurt. De infratechbeurs in Ahoy.
Dat is een vakbeurs voor de infrastructuur. Er zijn heel veel bouwbedrijven hier. Je moet echt goed zoeken voordat je de stand van BNR gevonden honden hebt. Maar gelukkig kunnen mensen thuis of in de auto natuurlijk gewoon luisteren. Mm-hmm. En we gaan het ook veel hebben over infrastructuren, over bouwen. Onder andere met onze eerste gast. Het is Job Dura, dat is de bestuursvoorzitter van Dura Vermeer. Onder andere over een interessante constructie die ze hebben gesloten. Ze hebben daar een snelweg en die wordt door de provincie niet gekocht, maar geleased. Nou, je kunt tegenwoordig ook alles leasen. Zo ook een snelweg. We ontkomen denk ik ook niet helemaal aan de Brexit.
Nee.
En we gaan praten met iemand die ervoor verantwoordelijk is dat het cassettebandje weer groot is. De afgelopen 5 jaar vervijfvoudigd. Er zijn toch mensen die kennelijk heimwee hebben of die specifieke kwaliteiten toedichten aan dat cassettebandje. Welke dat zijn, ja, dat gaan we horen.
Ja. En heb je ook nog een businesspartner meegenomen?
Ik dacht het wel. Talita Muse, die speelt een thuiswedstrijd. Want die komt uit Rotterdam. Die reist altijd naar Amsterdam voor ons. Nou, wij komen nu maar eens haar kant op.
Heel fijn. We gaan zo meteen luisteren. Vanaf 12:00 BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Tot die tijd komen we op met je vragen over vertrouwen in de overheid. Heren, ik heb heel veel bellers hangen. Ik heb heel veel vragen. Dus we gaan proberen om even wat korter te beantwoorden. Maar we moeten nog eerst de vraag beantwoorden die we voor de break hadden. En dat was de vraag van Jeroen. Die zei, ja, die hebben het hele direct gehoord, BTW niet teruggekregen voor de woningen, 20% van de mensen wel, de 80% niet. En heel terecht doorstaan, tot naar op een gegeven moment bij de vorige ombudsman terechtgekomen, heeft de zaak gewonnen bij de overheid, betaald. Die zei, nou, er is weer een andere situatie ontstaan, nu moet hij naar het Europees Hof. En zei, ja, hij kan de advocaat betalen, want hij verdient genoeg. Maar de gewone burger, die geeft hier op een gegeven moment op in het proces.
Ja, nou, Eén, de ombudsman heeft er iets van gevonden. En ik begrijp uit het verhaal dat was van dat punt dat meneer aankaartte. En de klacht die hij had, die was terecht. Dat betekent dat er iets moet gebeuren. Als de ombudsman een rapport schrijft en aanbevelingen doet, is dat niet hetzelfde als een vonnis van een rechter. Want dat moet je uitvoeren. Bij ons ligt het net even iets anders. Je argumenten zijn ongetwijfeld doorslaggevend geweest en overtuigend. Maar ja, het is waar dat soms overheden uiteindelijk toch niet doen wat ik belangrijk vind en aanbeveel. Ja. Dat is heel vervelend, maar het komt soms voor. En dan is misschien een beroep op rechtsongelijkheid, want dat hoor ik een beetje. Ja, dat zou kunnen. En ik vind natuurlijk dat het helemaal mis is als ik zeg, en als mijn voorganger zegt in een goed rapport op basis van feiten, hier moet iets gebeuren, de overheid moet een gebaar maken of iets terugbetalen, dan moet die overheid dat natuurlijk gewoon doen. En zonder goede argumenten kan dat niet.
Ja, heel goed. Adrie, goedemorgen.
Meneer Adrie. Goedemorgen, Jurgen, met Jurgen. Hi. Goedemorgen. Ik wil ten commentaar ook een vraag stellen, kort. Ja, ik denk wat het gebeurende burger baalt, is dat altijd die overheid, en wij komen altijd achter de deals, maar die overheid sluit met de grote corporates. En ik als ondernemer, wat ik baal, is de transparantie en de communicatie tussen de gewone burger en die overheid. En ik denk dat daar met z'n allen, los van dat wij een hele toppe landje hebben, maar ik denk dat daar gaat altijd mis, omdat het verstand van de burger is weinig, wat allemaal de grote deals worden gesloten met de deals met de grote corporates.
Het is duidelijk. Ik leg het even voor aan Bart, want dit probleem herken ik als ondernemer natuurlijk ook. Als ik een week te laat ben met mijn BTW betalen, krijg ik alweer een aanmaning. Als ik mijn loonbelasting te laat, krijg ik een aanmaning. Nou ja, je hoeft het maar even te laten, alsof je bent de sjank en je moet het gaat cumuleren en je moet steeds meer betalen. De overheid daarentegen die sluit gewoon deal met grote corporaties die helemaal geen BTW betalen, die hoeven geen dit af te dragen die hoeven geen bepaalde belasting niet te betalen. Dat zorgt voor wrijving ook. Dat kan het vertrouwen ook schaden natuurlijk.
Ja, absoluut, absoluut. Er zit wel een reëel probleem achter, mm-hmm. als volgt. Echt het grootste dilemma waar we voor staan is denk ik het volgende. De burger heeft terecht bezwaar tegen het feit dat de overheid de oren te veel laat hangen naar de grote bedrijven en ze voordelen gunt. Dat moeten ze, hebben ze het gevoel, doen omdat die grote bedrijven dreigen anders de werkgelegenheid ergens anders naartoe te halen. Met andere woorden, dat is een reëel probleem. Dus je kunt wel mopperen, maar dat is een probleem. En vervolgens heeft de overheid dus te weinig macht, tegen die grote bedrijven. Dus dat moet je doen op een hoger niveau, dat moet je doen op de EU. Maar de populisten die gaan spelen enerzijds in op die wrok, anderzijds zijn ze ook tegen de uitbreiding van de EU, dus de oplossing wordt ook geblokkeerd.
Ja, dus je kan het niet via, want je moet het via de EU doen, maar dan zijn je machtiger tegen die grote bedrijven, zeg je. Maar ja, we willen ook uit de EU. Tenminste, er zijn een groep, niet iedereen wil uit de EU, maar je hebt een groep mensen uit de EU. En dat zijn ook de mensen die het schreeuwen van dat er direct iets moet veranderen.
Ja, dus we zitten gevangen in het dilemma. Ja. En,
Nee, dat is duidelijk. Jordan Dingemans, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik heb de volgende vraag. Ik huur een woning via een woonorganisatie. Mm-hmm. En ik word verplicht voor de overheid dat ik meer moet gaan betalen voor mijn energie. Maar mijn huis is zo lekker als het mandje, dus ik kan zeg maar door het dak bijna heen kijken. En de warme lucht die is elke keer weg, maar er wordt elke keer uitgesteld en er wordt niks aan gedaan. En de wooncoöperaties zitten te wachten totdat ze subsidie krijgen of iets, maar dat wordt elke keer voor de gek gehouden. Wat kan ik eraan doen om hier iets aan te doen? Om ze wakker te schudden dat ze iets moeten gaan isoleren, want anders dan is het schadelijk voor het milieu.
Nee, dat kan je zit met de open kraan te dweilen thuis de hele tijd. Ja, dus dat precies, is natuurlijk, ja, precies. Ja, net begrijp ik. Wat zou Jordan moeten doen?
Dank er even vanaf wie de verhuurder is of ik daar een rol kan spelen of niet. Er is nu altijd een huurcommissie waar je naartoe kan. Als er dingen echt in je huis zo lamlendig zijn dat er iets moet gebeuren, dan kan je daar klagen. Ik vind het punt heel reëel. Ik denk dat je echt moet kijken, misschien wel bij je gemeente, waar je woont. En dit probleem daar neerleggen en zeggen, luister eens even, dit is er aan de hand. En bij wie moet ik zijn? En wie gaat mij helpen om dit op te lossen?
En je niet laten afwimpelen. Word dan maar een drammer, zoals ze dat zeggen. Maar laat je alsjeblieft niet afwimpelen. En begin bij de gemeente. Ik denk dat dat een hele goede is. Begin bij de gemeente, want je bent als burger in de gemeente, heb je het recht op een goed leefklimaat. En daar moeten zij voor zorgen. Dus zij kunnen dan ook daarbij dan de verhuurder verantwoordelijk stellen dat hij gewoon gauw isoleert. En dat jij niet zomaar zit te stoken, om heel Nederland warm te houden van jouw budget. Tarek, goedemorgen.
Hallo?
Tarek, hi.
Hi, goedemorgen. Goedemiddag is het al, Jurgen.
Goedemiddag.
Ik wil op het volgende reageren over de publieke omroep en het geld wat we als burger uitgeven. Er gaan miljoenen euro's naar de publieke omroep voor programma's die wij als burger niet willen zien. Er worden meegemaakt.
Sorry, ik ga je daar even onderbreken, want welke programma's wil jij niet zien?
Laat ik een voorbeeld geven. Wij als burger betalen voor een reis van Frans Bauer naar China.
Ja?
Wij als burger betalen een mega salaris voor Matthijs van Nieuwkerk.
Ja, maar luister, Tarek, we zitten hier met vertrouwen van de overheid. Wat je aanhaalt is helemaal waar. Je hebt gelijk. Er wordt veel betaald, maar er hebben meer dan 2 miljoen mensen gekeken naar het programma van Frans Bauer.
Oké, dat kan. Maar ik voel me als burger niet serieus genomen als met mijn geld amusementprogramma's worden gepresenteerd die ik niet op de publieke omroep wil zien.
Dan moet je ervoor zorgen dat je de volgende keer stemt op een partij die daar een streep doorheen trekt. Maar nu kan de publieke omroep ook niet veel meer doen dan dit. Want die werken ook met een budget. Ze worden steeds meer gekort op wat ze doen. Ja, is dat de verantwoordelijkheid van de overheid om dat de programma's die Tarek nu leuk vinden, die van de buis worden gehaald?
Niet als eerste. Waar het wel natuurlijk om gaat, is welke keuzes worden er gemaakt. En weet je, het democratisch samenspelen in de Tweede Kamer of in de gemeenteraad betekent dat je standpunten hebt en dat je dingen vindt. Daar zijn partijen die dat voor jou verdedigen. Maar er zijn ook andere meningen. En dat is een kwestie van hoe staan die meningen tegenover elkaar, waar vinden ze elkaar. En uiteindelijk worden de beslissingen genomen. En soms zijn dat beslissingen die je zelf niet welgevallig vindt. En soms zijn het beslissingen waar je het mee eens bent. En de vraag voor jezelf die je hier moet stellen is van waar vind ik dat. Wat is de essentie van dat samen democratisch besluiten over wat er gebeurt? Waar mag je niet aankomen? Welke waarden en welke normen zijn er in onze samenleving onaantastbaar? Daar hoort de publieke omroep niet bij.
Tot slot nog even kort, Bart.
Ja, waar we het helemaal niet over gehad hebben is het feit dat vertrouwen is ruimte geven voor de ander. Dat is risico nemen. Nou, als het vertrouwen daalt, dan kan het 2 redenen hebben. Eén is dat inderdaad de betrouwbaarheid van de overheid is afgenomen. Het andere is dat wij geen risico's meer hebben. Dat we alles dichtgetimmerd willen zien met maatregelen. En als je dat doet, dat hebben we al veel te veel. Hele hoop maatregelen die alles dichttimmeren, waardoor er geen ruimte meer zit in professioneel werk. In ziekenhuizen, in onderwijs, noem maar op.
Ja. En dat komt uiteindelijk ook bij ons ten nadele. En weet je wat ik mezelf vraag probeer te wijs te maken? At the end of the day hebben we allemaal gelijk. Maar als we elkaar een beetje ruimte geven voor ieder zijn gelijk en proberen met wat empathie te luisteren wat de andere vindt en wat jij vindt, dan komen we al een heel eind in deze samenleving. En weet je, John F. Kennedy zei toen, don't ask what you can do for your country, of what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Misschien moeten we ook met z'n allen soms proberen om wat meer samen te doen als maatschappij en niet steeds maar te kijken wat de overheid doet. Ik wil jullie bedanken voor al jullie vragen, maar ik bedank vooral Reni van Zutphen en Bart Notenboom voor de antwoorden hier dit afgelopen uur. Bart, jij komt nog een keer terug, want dan wil ik het hebben over vertrouwen in banken, want het is ook een issue waar we het zeker over moeten hebben. Hou onze social media en website in de gaten, Twitter het BNR, onze Facebookpagina in BNR.nl en blijf vooral vragen, want als je niets vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik ben er morgen weer en ga even het vertrouwen werken tussen mij en mevrouw Rijman. Tot dan.